Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Mijn geliefde broeders en zusters. Alle kerken over de hele wereld. Meer dan 60 landen. Die op dit moment bij ons zijn. Voor sommigen is het ochtend. Voor anderen middag. Voor anderen middernacht. Een groet voor jullie allemaal. Ik hou van jullie met heel mijn hart. En ook een groet hier voor de broeders die hier bij mij zijn. In de kerk van Colina. In Bogota. Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Mogen Hij jullie groot zegenen. Ja, en ik zou graag willen dat iedereen naar binnen zou kunnen komen. Maar dat is onmogelijk. Want deze plek is niet groot genoeg. Ik denk dat hier meer dan 1000 mensen bij mij zijn. Maar er werd mij gezegd dat er nog 1000 buiten staan. In een rij. Maar er kunnen niet meer mensen hier naar binnen komen. We moeten ons ook aan de regels houden. De regels van de overheid. Laten we daarom ook gaan bidden tot onze God. Dat Hij snel deze pandemie op laat houden. Dat alles snel weer normaal wordt. Zodat alle broeders en zusters weer samen kunnen komen. In alle kerken over de hele wereld. Laten we ook hiervoor bidden tot onze God. Jullie weten dat we altijd tot God horen te bidden. En ook over dit, over de pandemie, over die beperkingen. Er zijn landen waar het wellicht weer normaal is geworden, maar hier nog niet. Hier in Latijns-Amerika, Midden-Amerika is het nog steeds hetzelfde. Maar goed, wij verheugen ons in de Heere. Welkom iedereen, ook degenen die hier voor de eerste keer bij ons zijn of die ons op het scherm gaan zien. Mensen die nog nieuw zijn in de kerk, laten we allemaal plaatsnemen. En laten we gaan genieten van het woord van de Heere. Laten we genieten van het onderricht. Herinner jullie dat we alle brieven van de apostel Paulus aan het bestuderen zijn. Die brieven die hij in die tijd naar de kerken stuurde. Meer dan 2000 jaar geleden. Hij stuurde vele brieven vol geloofsleer naar de verschillende gemeenten in die tijd. De verschillende plekken daar in Europa en Azië waar hij toen was. Hij stuurde brieven, want in die tijd bestond de technologie nog niet zoals we die vandaag kennen, het internet. Hij moest brieven schrijven, God openbaarde hem dingen en hij stuurde dan brieven door middel van bodes naar verschillende steden, verschillende dorpen. We weten niet hoe lang dat duurde voordat er ergens een brief aankwam, wellicht maanden of een jaar zelfs. Het hangt ervan af welk vervoersmiddel ze gebruikten. Maar goed, er zijn ook brieven die zijn verloren gegaan. Maar God heeft toegestaan dat een deel van die brieven bewaard is gebleven. Al die openbaringen die God gaf aan zijn apostelen, aan zijn profeten, aan degene die prachtige gaven van God ontvingen. Hij openbaarde hen vele dingen, ook door middel van visioenen. En zij schreven al die dingen op, al die ervaringen. En we weten dat er vele oorlogen zijn geweest en dat de christenen zijn vervolgd. En dat er veel is verbrand, ook veel schriften zijn verbrand, maar God in zijn grote liefde, zijn grote barmhartigheid, hij heeft toegestaan dat deze schriften, deze gecompileerde geschriften, bewaard zijn gebleven. God is wijs. Hij weet wat hij doet en dit is wat hij wil dat wij lezen vandaag de dag. En wij geloven in de Bijbel, hoewel velen niet in de Bijbel geloven, maar als die mensen naar onze kerk toe komen en God tot hem begint te spreken door middel van profetie, dan beginnen ze te geloven. Dan zeggen ze, ja, God bestaat. En dan beginnen ze ook de Bijbel te lezen. De glorie zij aan God. Dan zeggen ze, ja, dit is het ware boek. Want er zijn vele boeken, dat weten wij. Vele boeken waarover wordt gezegd dat het de waarheid is. Maar God openbaart zich niet op die plekken. Hij maakt die schriften niet levend. Maar wat maken wij mee met de Bijbel? Wij lezen de herziene Statenvertaling. En deze Bijbel helpt ons om God te leren kennen. En God heeft zich geopenbaard in ons leven. En hij maakt deze schriften levend in ons leven. En hij onderwijst ons waarden, deugden. Zoveel prachtige dingen onderwijst hij ons door middel van dit boek. En daarom voelen wij ons ook trots dat wij bij dit volk van de Heere mogen horen. Bestaande uit mensen van over de hele wereld, de glorie zij aan de koning. En laten we nu dus vandaag verder gaan lezen. Vandaag zijn we aangekomen bij de brief aan de Thessalonicenzen. De eerste brief. Thessalonica was een plek daar volgens mij bij de Middellandse Zee. En de apostel Paulus schreef een brief naar hen met geloofsleer. Hij schreef bijna altijd vergelijkbare brieven. Want ze waren allemaal gebaseerd op die ervaringen die God hem gaf. En vandaag gaan we de eerste brief aan de Thessalonicenzen lezen. Hoofdstuk 1. En als we het hoofdstuk uit hebben gelezen, zullen wij ook een aantal belangrijke versen lezen. Sommigen gaat dit wellicht niet behagen, maar we gaan het vandaag hebben over afgoden of afgoderij. Daar gaan we het vandaag over hebben, want we moeten daarover leren. We moeten leren wat de ware weg is, de ware weg die tot God leidt. De ware weg die ons naar het eeuwig leven brengt. Daar bereiden wij ons voor. Hoofdstuk 1. Paulus, Silvanus en Timotheus. Zij waren apostelen, profeten, evangelisten, leraars, predikers. Zij waren alles. Zij waren alles in de Here. En hier staat aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Here Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Vers 2. Wij danken God altijd voor u allen. Voor de gelovigen, voor de kerk. Voor de volgelingen van het ware evangelie van Jezus Christus. Wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Hier zien wij het effect dat een gebed kan hebben. Ook al zijn wij op een afstand van een bepaalde persoon. Er zijn mensen die geloven dat als ze niet dichtbij een dienaar van God zijn, zodat die zijn handen op kan leggen, dat hij dan niet gezegend wordt. Maar dat is niet zo. Het gebed. Wat is belangrijk? Het is belangrijk dat het gebed uit het hart komt. Dan verhoort God het gebed. Dus, wellicht hebt u familieleden die ver weg wonen. Vrienden, kennissen. En zij hebben vast problemen of ze zijn ziek. Of wat voor probleem dan ook. U kunt tot God bidden. U gaat ergens zitten waar u alleen bent en u heft uw handen op. En u bidt tot God voor die vrienden of die familieleden of die kennissen die wellicht heel ver weg wonen. Het maakt niet uit in welk dorp, in welke stad zij wonen. Bid tot God en God zal u aanhoren. God zal handelen. En daarom, wanneer wij samenkomen voor een onderricht, doen wij ook hier vanaf de preekstoel een gebed voor iedereen. En jullie worden daardoor gezegend. Of in een Bijbelstudie. In een Bijbelstudie doen we ook altijd een gebed. En dan zijn er broeders in Japan, in China, in Australië. En zij ontvangen ook zegeningen dankzij dat gebed. God handelt in het leven. van velen. Dit heeft God beloofd. En we hebben ook gezien dat die belofte in vervulling is gegaan. Dat is de waarheid van onze God. En de apostel Paulus maakte diezelfde ervaring mee. Hij bad voor velen, op afstand. Want in die tijd was er geen vliegtuig en hij kon niet overal zijn. Hij moest per boot ergens naartoe of lopend. Dus hij bad vaak op afstand voor al die steden, al die dorpen waar het woord van God al was verkondigd. En God verhoorde zijn gebeden voor hen. En daarom zegt hij hier, de apostel Paulus samen met Silvanus en Timotheus, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Dus, wanneer zij baden, vroegen zij God ook om hen allemaal te helpen, die gelovigen te helpen. En laten we verder gaan in vers 3. En zonder ophouden, denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Hij feliciteerde de Thessalonicenzen omdat zij voor God hadden gekozen, de weg van God. Want zij waren afgodendienaars geweest. Zij waren heidenen. Zij behoorden niet tot het volk van Israël, het Joodse volk. Zij waren heidenen. En alle heidenen waren afgodendienaars. Zij hadden duizenden goden. Elk dorp had zijn eigen goden. Maar toen zij het woord van God leerden kennen, de waarheid van God, zijn er velen bekeerd tot God. En daarom was de apostel Paulus zo blij, omdat ze voor God hadden gekozen. En wij danken God ook, want vandaag de dag hebben wij ook een goede keuze gemaakt om God te volgen. Vinden jullie niet? Vers 5. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen. Hier staat, ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen. Of filosofieën. Zoveel belangrijke, gewichtige woorden. Prachtige woorden, die wellicht niemand begreep. Hij zegt, nee, ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar hoe dan wel? Hier staat het niet alleen met woorden, maar ook met kracht. Lezen jullie met mij mee? Lees maar. Lees maar met mij mee, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, ter wille van u. Is dit niet prachtig, deze lezing? Ja, natuurlijk. Hier zegt de apostel, ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met de kracht, met de Heilige Geest, de Geest van God. De Geest van de Heer, hoe wij hem ook willen noemen. De kracht van God. Maar in die tijd waren er ook al diegenen die predikten uit winstbejag, uit eigen belang, omdat ze hier zelf beter van wilden worden. En wanneer zij dat dan op die manier deden, dan was de Geest van God niet bij hen om hen bij te staan. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Vandaag zijn er vele religies, vele godsdiensten, wellicht duizenden. En iedereen zegt dat ze God hebben en God verkondigen. En velen verkondigen Christus. Maar wat is het verschil? Ze hebben niet de kracht van de Heilige Geest. Ze hebben niet de bijstand van de Heer. Dat is wat nodig is. Iemand vroeg ons, geef ons die formule tot succes. Hoe doen jullie dat? Dat jullie zoveel mensen aan jullie onderschikken. En dat er eenheid is in jullie kerk. Iemand vroeg ons dit. Een personage die zei, ja, ik heb zelf een kerk. Ik ben pastoor, ik ben prediker. En ik heb een kerk van ongeveer 500 gelovigen, maar zij onderschikken zich niet aan mij. Er zijn altijd afscheidingen en ruzies, geschillen. Niemand gehoorzaamt mij. Hoe doen jullie dit? Hoe zorgen jullie ervoor dat de kerk één blijft? Al die predikers die jullie hebben, 3,000-4,000 predikers. Ja, en toen die vraag werd gesteld, werd er op dat moment geen antwoord gegeven, wellicht uit bescheidenheid. Maar als het mij zou worden gevraagd, dan zou ik zeggen, ja, ik geef u de formule. Ik ben niet egoïstisch, ik ben niet hebzuchtig. Ik vertel u het geheim, zodat u hetzelfde kunt doen. En dan zult u ook overwinnen. Want ik ben ook gewoon een mens. Ik heb geen kracht, geen capaciteit, geen intellectualiteit om te zeggen, ja, dankzij mijn eigen kunsten doe ik dit. Nee, wij overtuigen mensen dankzij de kracht van de Heilige Geest, omdat God ons bijstaat. En wat mooi dat God ook aan alle gelovigen de Heilige Geest geeft. Hij doopt hen met de Heilige Geest. Hij geeft hen geestelijke gaven, de gaven van genezing, de gaven van visioenen, van onderscheidingsvermogen, de gaven van profetie, dromen, visioenen. Wat mooi! Zo mooi, zoals God zich aan het openbaren is in zijn kerk en de Heilige Geest heerst over ons. Want wij hebben geen kracht als mensen. Wij kunnen andere mensen niet aan ons onderschikken. Wij kunnen geen gezag hebben over alle mensen. Dat is onmogelijk als mens zijnde. God doet dit. Dat is de formule, dat is het geheim. Zo eenvoudig. U hebt de geest van God in uw hart nodig. Dat is het, de bijstand van God. God is het die het werk verricht. God is het die het wonder verricht. God is het die handelt in iedereen. Die mensen verandert hun manier van denken, hun wil, hun manier van handelen, hun concepten die ze hebben. God overtuigt iedereen. Dat is de prachtige formule. En iemand kan dan zeggen, hoe moet ik dit voor elkaar krijgen? Wees oprecht tot God. Behoed uzelf voor hebzucht, trots, verwaandheid. En dat u denkt dat u beter bent dan anderen, dat u de belangrijkste plekken wil. Of dat u heel veel rijkdommen wil hebben in de wereld. Wees op uw hoede daarvoor. Want als u zich daardoor laat afleiden, dan kunt u niet van God ontvangen. En wij hebben dit van onze God geleerd. Net zoals de apostel Paulus dit hier aan de Thessalonicenzen onderwijst. Hij had het ook over deze grote zegening. Dit prachtige evangelie dat hij verkondigde. En dat wij vandaag de dag nog steeds verkondigen, de glorie zij aan de Heer. Dus hier staat niet alleen met woorden, maar met de kracht en met de Heilige Geest. Vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Ja, we zien hier dat zij vele moeilijkheden hadden meegemaakt. Toen zij zich bekeerden tot de Heer, maakten zij vele moeilijke dingen mee. We weten niet hoeveel zij geleden hebben, maar de apostel zei hier tegen hen, ook al was het te midden van veel verdrukking, zij ontvingen toch de zegeningen van God. En daarom hadden ze nu die blijdschap van de Heilige Geest. En wij vandaag de dag ook, wij zijn gelukkig met de kracht van onze God, want Hij is het die heerst over ons hart. Hij heerst over onze wil. Hoe vaak heeft u wellicht wel niet de kerk willen verlaten en dat u zei, ik wil dit niet meer, ik kan dit niet meer, maar God zelf overtuigt u om te blijven. Het is niet de pastoor die dit doet of een dienaar. Het is God zelf die tot u begint te spreken en die tegen u zegt, denk niet zulke dwaze dingen. Wees geduldig, ga door. Want ik heb je hier naartoe gebracht om je te zegenen. God is het die iedereen overtuigt. Gezegend zij onze Heer. Dat is die prachtige, wonderbaarlijke formule. Vers 7, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen. Dus de apostel zei hier, ja, jullie hebben veel verdrukkingen meegemaakt. Maar jullie zijn voorbeelden geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Dus er waren vele andere dorpen waar ook het woord van de Heer was aangekomen. En de Thessalonicenzen waren een voorbeeld voor hen geweest. Vers 8, want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen. Heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen? Hij bewondert hier hoe zij zich tot God hadden bekeerd. En dat zij voorbeelden waren geworden voor andere dorpen. Andere dorpen hadden hun voorbeeld gevolgd en zich ook tot God bekeerd. Wat kunnen wij vandaag de dag zeggen? Wij maken dezezelfde dingen mee. Dit wat Paulus meemaakte in die tijd. Want het is de geest van God. De kracht van God. En ik herhaal, er zijn dus vele religies, vele pastoors, predikers, vele mensen die zeggen dat zij God verkondigen. Maar zij lezen de Bijbel op een letterlijke manier, op een geschiedkundige manier. En vinden daarom niets nieuws. En ze zeggen, nee, dit was alleen voor die tijd. God doet dit vandaag de dag niet meer. Het zijn nu moderne tijden. Wat gaan wij verkondigen? Dus dan gaan ze sprekers uitnodigen. En mensen die afgestudeerd zijn op universiteiten. En ze beginnen van alles te verzinnen. En ze maken een show, een spektakel, een programma. Vele programma's om bijvoorbeeld de jeugd vast te houden. Of de kinderen, vrouwen, mannen. Om ze allemaal in de kerk te houden. In hun plek van samenkomst. In hun gemeente. En ze beginnen met grappen of muziek. Moderne muziek om te dansen. Net als wereldse mensen die naar die plekken gaan waar ze dansen, waar ze een verjaardag vieren of een bruiloft. En ze beginnen dan dat allemaal in hun plek van samenkomst te doen. En die predikers, die mensen beginnen dan muziek op te zetten en zeggen, ja, we moeten ze bij onze kerk houden, bij onze gemeente. Dus laten we hen maar moderne dingen geven en laten we wat woorden veranderen van de liederen, van die liedjes, van die moderne liedjes. Laten we over de liefde zingen, over het goed zijn voor elkaar. Goed, allemaal dat soort dingen. Het zijn allemaal afleidingen, omdat ze niets in de Bijbel vinden. Want ze zeggen, ja, in de Bijbel staat niets nieuws. Ik ken de Bijbel uit mijn hoofd, zeggen ze dan. Ja, wellicht is dit zo, maar op een letterlijke manier. Ze verklaren dit op een letterlijke manier of op een geschiedkundige manier en zeggen, ja, dit is al gebeurd. Dit is meer dan 2000 jaar geleden geweest, maar vandaag de dag gebeurt het niet meer. En daarom bedenken ze komen met andere boeken. En ze vergeten die ware godsdienst, die ware eredienst voor God. Ze vergeten dat we God de hulde moeten brengen, dat we hem moeten loven, dat wij tot hem moeten bidden, tot hem moeten zingen en hem moeten verhogen. Die ware godsdienst, die ware eredienst. Dat we tijd vrijmaken om prachtige dingen tegen God te zeggen. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, ik heb geen woorden om tot God te spreken. Ik weet niet wat ik tegen hem moet zeggen. Maar lees dan de psalmen. In de psalmen zijn er zoveel woorden om uit ons hoofd te leren en tot God te zeggen. Ja, en wellicht zegt u, ja, maar dat waren woorden van koning David. En ik kan niet zomaar zijn woorden overnemen. Maar, wat zei de Heer? Volg mij na. Doe wat ik doe. Denk zoals ik denk. Heb wat ik heb. Dat zei de Heer. En de apostel Paulus had ook een geestelijke gestalte bereikt in zijn leven. Dat hij ook zei, volg mij na. Volg mijn voorbeeld. Dus het is niet slecht dat u bijvoorbeeld woorden van koning David overneemt. Hij was geïnspireerd door de Heilige Geest om tot God te zingen, om tot God te bidden, om God te loven. En God wordt hier niet moe van als wij dezelfde woorden gebruiken. En ik herinner me Openbaring waarin wij lezen dat apostel Johannes 24 ouderlingen zag die bij de troon van God waren. En hem dag en nacht aan het loven waren. Tot in alle eeuwigheid zeggen zij, heilig, 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 Heere van de hemelmachten. Dus, als God dit niet zou behagen, dat dezelfde woorden herhaald zouden worden, waarom zeggen de ouderlingen dit dan nog steeds, heilig, heilig, heilig? Wat betekent dit, dat wij dit ook kunnen doen? Want hij heeft tegen ons gezegd dat we hem moeten navolgen. Gezegend zij de Heer, laten we zijn voorbeeld volgen. Dus in de psalmen vinden wij heel veel woorden om God te loven. Om te zeggen tegen de Heer, Heer, u bent groot, u zit op de troon van de genade. U bent hoog verheven, u bent heilig. Zien jullie wel, de Bijbel is niet verouderd. De Bijbel bestaat vandaag de dag nog steeds. En zal blijven bestaan tot de voleinding van de wereld. En God maakt deze schriften levend. Voor velen zijn deze schriften een literair werk of geschiedenis, poëzie. Maar voor ons is het het levende woord van God. Want elk vers dat wij lezen... De Heilige Geest is bij ons en maakt die versen levend. En hij zet die in ons hart, in onze ziel, in onze geest. En onze geest verheugt zich in God. Dankzij deze schriften. Dus dit boek is niet verouderd. Het is niet uit de mode geraakt. Er is zoveel om over te spreken wat betreft de Bijbel. We kunnen hier zoveel over onderwijzen. We kunnen dit zo vaak overdenken. Dus, ze hebben het zo erg mis. Degenen die zeggen dat ze christenen zijn, dat ze God zoeken en de Bijbel niet meer kunnen gebruiken. Als zij zich richten op God, op de Heilige Geest, op de kracht van God, dan zouden ze niet zo denken. Dan zouden ze denken zoals wij denken. We hebben een levende God, een krachtige God die zich openbaart en glorie zij aan hem. Want God leeft. God is geest. God is onzichtbaar voor ons stoffelijke lichaam, maar hij is hier bij ons. Hij is in ons hart en hij is ook om ons heen. Hij hoort ons, hij kijkt naar ons, hij luistert naar ons. Hij kent onze gedachten. Dat is die prachtige God die wij hebben. Die God die wij uit dit boek leren, die openbaart zich vandaag. Dit boek is niet uit de mode geraakt. Er zijn zoveel dingen om te overdenken in dit boek. Om God te leren kennen. Zoveel geloofsleer. De Heer had gelijk, want Hij sprak. De Heer Jezus Christus sprak, ik zal gaan, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En toen Hij dit zei, stond het volk tegenover Hem en hoorde Hem en ook zijn apostelen. Hij zei, ik ga weg, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie zenden. En de Heilige Geest zal dus bij jullie zijn. Elke dag van jullie leven. Tot de voleinding van de wereld. Voor altijd, zei Hij. Dat was die prachtige belofte. Die prachtige belofte die de Heer Jezus Christus had gedaan. Want Hij wist dat Hij in die tijd een tijdperk vol gewoonten beleefde. Een tijdperk vol tradities, geloof. Maar Hij wist dat de tijd voorbij zou gaan. Dat er vele generaties voorbij zouden gaan en dat alles zou veranderen. Alles modern zou worden. Want God heeft dit zelf toegestaan. Dat de mens van alles heeft veranderd en dat alles modern is geworden. En dat er nu zoveel geavanceerde wetenschap bestaat. Dus de Heer Jezus Christus zei, de Heilige Geest zal bij jullie zijn voor altijd. En Hij zal jullie onderwijzen. Hij zal jullie leiden en Hij zal jullie zeggen alles wat jullie moeten doen. De eer zij aan God. En vandaag de dag beleven wij die belofte, de vervulling hiervan. Want de Heilige Geest is bij ons. En in het hart van velen van ons. En Hij onderwijst ons door dromen en visioenen en profetieën en onderscheidingsvermogen. Openbaringen. En de Heer heeft toegestaan dat al deze technologie van vandaag de dag bestaat. In de tijd van de apostelen was de opdracht voor hen om over de hele wereld te gaan en het woord van God te verkondigen. En zij gingen dan per boot naar bepaalde plekken. Maar vandaag de dag zegt de Heer, bid via het internet. En iedereen die hier via het internet naar luistert en zijn hart hierop richt en erin gelooft, zal ik zegenen. Wat prachtig hoe God de moderniteit zelf gebruikt. Hij heeft dit toegestaan dat de mens al dit moderne kon bedenken, ontwikkelen. De eer zij aan onze God. De hand van God is in alles terug te vinden. Hij is de eigenaar van alles. En ja, er wordt hier geklapt. Ik weet niet zeker of jullie dat daar horen. Dank jullie wel, maar wij klappen voor onze God, want Hij verdient het. De mens zegt, de wetenschappers zeggen, oh, wij zijn zo slim, wij zijn zo intelligent. Die wetenschappers, die uitvinders, ze zeggen, ja, kijk naar onze vindingrijkheid. Kijk naar onze intelligentie. Kijk wat wij allemaal hebben gedaan. Maar ze weten niet of ze ontkennen dat het God was die hen die kennis gaf. Die capaciteiten, die talenten. God heeft dit gezegd sinds het begin der tijden dat Hij dit zou doen. En het is wonderbaarlijk hoe God al deze dingen aan wetenschappers geeft, aan de wetenschap. En Hij hier zelf gebruik van maakt. Want Hij gebruikt nu al die technologie, zodat mensen over de hele wereld zijn woord kunnen horen. De glorie zij aan Hem. Want dankzij deze communicatiemiddelen van vandaag de dag, is het veel makkelijker om de hele wereld te evangeliseren. In de tijd van de apostelen deden ze alles wat maar in hun macht lag, wat ze konden doen. Maar de Heer wist dat dit voor de toekomst was. Dat we de hele wereld kunnen evangeliseren. En dat iedereen die gelooft en gedoopt zal worden, behouden zal worden, verlost. omdat die personen dan op de weg van God beginnen te lopen en degenen die niet geloven zullen verdoemd worden. Dus niemand zal zich kunnen rechtvaardigen voor de Heer en zeggen, ja, ik woon hier op een eiland en niemand heeft mij over u gesproken. Ik wist niet dat u bestond. Er is geen weg hier of geen vliegtuig. Ik heb u nooit kunnen leren kennen. Maar de Heer zal dan zeggen, nee, dat is een leugen. Want er bestaat het internet. En we weten niet wat er allemaal nog in de toekomst zal bestaan. Wat er nog allemaal ontdekt zal worden, uitgevonden. Dus de Heer zal zeggen, nee, dat zijn leugens. Ik heb je vele middelen gegeven om over mij te horen, maar je hebt niet gewild. En daarom moet je nu lijden. Vanwege je eigen dwaasheid. Dat zal God dan zeggen. In de toekomst. Maar wij genieten dus wat wij van de Heer ontvangen. En wij verkondigen dit. En ik vertrouw erop dat in toekomstige generaties het woord van God zo volmaakt zal zijn. Dat zij veel dingen zullen bereiken. Ja, mensen zullen vast vanuit de wolken kunnen verkondigen. Door middel van die satellieten en dat soort dingen. Goed, wij danken onze God. Hij is de eigenaar van dit alles. Hij heeft ons die capaciteiten gegeven zodat dit allemaal bestaat. Zodat zijn woord over de hele wereld verkondigd kan worden. Gezegend zij de naam van onze Heer. Dus niemand kan zich rechtvaardigen. De Geest van God is bij ons. En tot wanneer zal Hij bij ons blijven? Totdat de Heer komt op de wolken om zijn kerk op te halen. Dan zal de voleinding zijn van alles. Dan zal de kerk namelijk opvaren naar de Heer en ook de Heilige Geest. Dus degene die hier dan nog op de aarde achterblijven, die niet mee mogen gaan, die zullen dan de Heilige Geest niet meer bij zich hebben. Wellicht lezen ze dan nog de Bijbel of gaan ze zingen of bidden. Maar zullen ze geen bijstand van God hebben? Dat is verdrietig, maar dat is wat de Bijbel ons onderwijst. En daarom willen wij in God geloven, op Hem vertrouwen. Ons onderschikken aan Hem. Hem liefhebben. Hem gehagen. En er zijn vele mensen die mij schrijven over hun leed, dat ze lijden vanwege hun kinderen of hun ouders of hun man of hun vrouw of schoonmoeder of schoonvader of hekserijen, vervloekingen of dat er veel platvloerse taal wordt gebruikt in het gezin of dat er mensen heel erg onverantwoordelijk zijn en dat ze scheiden. Wat is die oplossing voor dit alles? Degene die hieronder lijdt en dit mij vertelt. U moet erg oprecht zijn tot God. U moet uw hart openstellen voor God. Bereidwillig hebben voor Hem. Om Hem te behagen in alles. Want u laat zich ook leiden door sentimentalisme, door wraak, boosheid, trots. En dat u zegt, ja, ik wil niet dat ze over mij heersen. Als ze een steen naar mij gooien, dan gooi ik een steen terug. Maar dan zult u dus lijden, dan zult u blijven lijden. Als u werkelijk God aanroept, als u knielt en tot God begint te bidden, op Hem begint te vertrouwen, als u de Bijbel leest, de psalmen, en tot God begint te spreken over uw probleem, over die situatie, en zegt tegen God dat u Hem wil behagen, dat u zijn wil doen, wees oprecht hierin en dan zal God uw gebed aanhoren. En dan zal God u bevrijden en u zegenen en u een gelukkig leven geven en al uw problemen oplossen. U denkt wellicht dat als u niet in de kerk bent en dat iemand u de handen oplegt en voor u bidt, dat er daarom geen oplossing zal zijn, dat u geen gelukkig leven kunt leiden. Nee, u kunt dit zelf bereiken. U kunt God zoeken met heel uw hart en God zal u zegenen, God zal u bevrijden. Hoe moeilijk het probleem ook lijkt, of dat u bedreigd wordt, of dat ze u willen ontvoeren of bedriegen. Vertrouw op God en heb een rein hart voor God en dan zal God zijn hand naar u uitsteken. Dat is wat de apostel ons altijd onderwees. En de Heilige Geest vandaag de dag ook, dat we op God moeten vertrouwen. En daarvoor moeten we dus tot God bidden. We moeten onze hele situatie aan God vertellen en ook onze hartverlangens. Maar u moet wel het hart van God voor u winnen. Als wij het hart van God niet voor ons winnen, zijn gunst, dan kan ik elke dag naar de kerk gaan. En elke dag profetie ontvangen en prachtige beloften ontvangen, maar dan zal ik nooit een oplossing zien voor mijn problemen. Waarom? Omdat mijn hart ver weg is van God. Dat is het. Dus dit is mijn raad. Wilt u gelukkig zijn? Laat uw hart met God zijn. En laten we hier verder lezen. Vers 9. Want zij vermelden zelf over ons, dus zij die van Macedonië en Achaïa, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. Dus herinner jullie, de mensen in die regio waren allemaal heidenen en ze waren dus afgodendienaars. En weten jullie wel wanneer de afgoderij was begonnen? Sinds de tijd van Adam en Eva. Waarom? Waarom? Let goed op. Want de duivel, weten jullie nog dat de duivel ook aanwezig was daar waar Adam en Eva woonden? Waar was dit ook alweer? De broeders hier zeggen in de Hof van Eden. De duivel was daar ook bij. En hij besloot dat hij vijand ging worden van God. Van God en van zijn volgelingen. En daarom begon hij zonden te bedenken. Hoewel de wet van Mozes nog niet was begonnen. Maar de duivel wist wat er allemaal zou komen. Hij was dicht bij God geweest aan het begin der tijden. Dus hij kende alle plannen van God. En hij dacht, ja, ik ga de mensheid allemaal zonden onderwijzen, zodat ze tegen God opstaan, zodat ze God beledigen. En al die zonden bestaan dus al sinds Adam en Eva. Want dat is wat de duivel hen onderwees. De duivel zei altijd, doe dit of doe dat. En hij onderwees hen hoe ze die dingen moesten doen. En de kwade geesten gingen dan heersen over het leven van die mensen. Toen de mensheid zich vervuldigde, begon de duivel hen tegen God op te zetten. En de duivel was gelukkig. Hij was blij, want hij had zoveel volgelingen. En hij had dus ook afgoderij onderwezen. En daar gaan we het vandaag over hebben. De duivel zetten mensen in hun hart aan om afgoden te vereren. Bomen, stenen, bergen, rivieren, meren, dieren, slangen bijvoorbeeld, kikkers, vogels, fazanten en ja, zoveel dieren. De duivel begon afgoderij te onderwijzen aan de mensen. En hij onderwees hen om ook de zon en de maan te aanbidden en de sterren en dat dat goden waren. En zij zagen dan, die mensen zagen dan de zon en de maan en de sterren. En begonnen hen toen als hun afgoden te zien. En na de zondvloed, toen het begon te regenen en daarna was er ook donder en hagel. En de duivel onderwees hen, begon te onderwijzen. De donder is ook een god, de hagel is ook een god, de regen is ook een god. Hij maakte hier allemaal afgoden van. Zonnestralen werden ook als een god gezien. En de verschillende standen van de maan. Duizenden afgoden begon de duivel de mensheid te onderwijzen. En elk volk, elk dorp had zijn eigen afgoden. En toen kwam de god van de liefde, de godin van de liefde, de god van het vuur. En voor alles hadden ze een afgod. Een god, de god van de oogst, de god van de ellende. En voor alles werd er toen een afgod verzonnen. En dit ging door. Voor heel veel jaren en de mensheid vermenigvuldigde zich. En allemaal dorpen en volken werden gevormd en iedereen had hun eigen afgoden. En ze kozen allemaal voor de afgoden waarvan ze het meest hielden en ze begonnen ook doden te vereren. Kwade geesten, de duivel en al die abstracte dingen begonnen ze ook te aanbidden, want de duivel zorgde ervoor dat zij stemmen begonnen te horen. En zo begon dus afgoderij sinds de tijd van Adam en Eva, zoals ik zei. En toen God tot Abraham sprak, degene die de Bijbel hebben gelezen, weten dat God tot Abraham begon te spreken en tot Isaac en Jacob en dat hij beloften deed voor de toekomst en dat hij een volk zou vormen. In die tijd waren er al vele volken, duizenden mensen in elk dorp en elke stad. En zij werden geregeerd door koningen. Maar God zei, omdat iedereen afgodendiener was geworden, hij zei, ik ga een volmaakt volk vormen. Die mij zoekt, die heilig is. Een volk dat heilig is en dat uniek is, dat anders is dan alle andere volken op de aarde. Dat was in het begin het volk van Israël voor hem. Het volk van Israël moest dat unieke volk voor hem zijn, zonder vlek, zonder smet. Maar God wist dat het fysieke volk hem zou falen. En daarom had hij al een plan voor de toekomst. Dat hij dat unieke volk zou vormen met de Heer Jezus Christus. Een toekomstig volk, een volk in de toekomst, dat de Heer Jezus Christus zou beginnen. En dat volk zou heilig en volmaakt zijn. En dat is wat de Heilige Geest in ons midden doet. Hij haalt die zondige tendentie uit ons weg en daarom kunnen wij een heilig oprecht leven leiden. Dus wij zien dit prachtige plan van God. Hoewel wij het over de afgoderij hebben, dus laten we teruggaan naar die tijd van het volk van Israël. God wilde een speciaal volk, een eigen volk voor hem. En hij zei dus, ik ga hen regels en wetten geven, zodat zij anders zijn dan alle andere volken. En zij zullen mijn volk zijn en de rest zullen allemaal heidenen zijn of vreemdelingen. En God had dus hen vele dingen opgedragen. En laten we hierover lezen in Leviticus hoofdstuk 19 in het Oude Testament. Leviticus hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 4. We zullen deze lezing begrijpen nu ik het jullie heb uitgelegd. Waar het hier over gaat. We gaan het dus hebben over afgoderij. Over die afgoden. En waarom had de apostel Paulus daarover gesproken? Over dat zij zich van de afgoden hadden afgekeerd. Leviticus 19, vers 1 tot en met 4. De Heere sprak tot Mozes. En jullie weten al dat God sprak tot Mozes en ook tot Abraham en Isaac en Jacob. Hij had gezien dat alle mensen afgodendienaars waren geworden, maar hij wilde dus een volmaakt volk vormen. Dus de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere, ik wil graag dat jullie met mij meelezen. Vers 2, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. De eer zijn onze God. God zegt hetzelfde tegen ons. Vandaag de dag, heilig moet je zijn, want ik ben heilig. Duizenden jaren later zegt God hetzelfde tegen ons. Hoe krachtig is God? Wij danken hem voor zijn bestaan, gezegend zij zijn naam. Vers 3. Hier zegt God dat Mozes tegen het volk moet zeggen: ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. Vers 4. Lees met mij mee. U mag u niet tot de afgoden wenden. En voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Zien jullie wel dit verbod? Waarom? Ik heb jullie al verteld dat afgoderij bestond sinds Adam en Eva. En toen God dus dit volk begon te vormen. Hij begon met Abraham. Abraham was ook een afgodendienaar, voordat hij God leerde kennen. Want zijn ouders waren ook afgodendienaars geweest en dat was wat hij had geleerd in zijn leven. Maar toen hij God leerde kennen, heeft God die tendentie van afgoderij uit hem weggenomen. En hij zei: ik ben de levende God. Je zult in mij geloven en je zult mij in geest zoeken. En Abraham zei vast tegen hem: ja, Heer, ik houd van u, ik ga u volgen. Dat lezen we niet in de Bijbel, maar ik weet zeker dat Abraham op zo'n manier de Heer had geantwoord, dat hij hem zou volgen in geest en waarheid. Want zo had God het hem onderwezen. En daarom zei God hier ook tot Mozes: onderwijs dit volk dat ze heilig moeten zijn, volmaakt. En in vers 4 dus: u mag u niet tot de afgoden wenden. Waarom zei hij dit, dat ze zich niet tot de afgoden mochten wenden? Omdat ze daar vandaan kwamen. Dat was hun gewoonte, hun gebruik, hun traditie. Maar hij zei dus: u mag u niet tot de afgoden wenden. En voor uzelf geen gegoten goden maken. En wij weten wat het betekent. Ja, een gegoten god, dat is een afgod dat van een bepaald materiaal is gemaakt, van zilver, van goud. Dat maken ze ergens van. En we lezen ook verderop over afgoden van hout, van verschillend materiaal uit de natuur. Maar wat wij hier willen benadrukken is dat het volk dat God had uitgekozen, dat zij afgodendienaars waren geweest. Want daar kwamen zij vandaan, dat waren hun gewoonten, sinds de tijd van Adam en Eva. En laten we nu naar hoofdstuk 26 gaan. Leviticus 26. Laten we snel zoeken. Leviticus 26, vers 1. Hier zegt God tegen Mozes. Leviticus 26. In hetzelfde boek. Leviticus 26, vers 1. Laten we allemaal lezen. U mag voor uzelf geen afgoden maken. U mag voor uzelf geen beeld of gewijde steen oprichten. En u mag in uw land geen gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor neer te buigen. Want ik ben de Heere uw God. Gezegend zij de Heer. Hij zei: ik ben de Heere uw God in geest en waarheid. En daarom zei hij tegen hen: maak geen afgoden, geen beelden, gewijde stenen, gebeeldhouwde werken. Geen schilderijen, geen afbeeldingen. Buig niet voor ze, kniel niet voor ze, bid niet tot ze. Want ik ben de Heere uw God in geest. Jullie zien mij niet, maar ik zie jullie wel. En ik hoor jullie en ik zegen jullie, want ik ben krachtig. Dat is wat de Heer tegen hen zei. Tegen het volk, bij monden van Mozes, de glorie zij aan God. Dus, dit is makkelijk te begrijpen, hoe onwetend we wellicht ook zijn. Of wellicht kinderen, zelfs kinderen begrijpen dit. Als we dit lezen. Dus, laten we tegen God zeggen, God, neem die onwetendheid uit mij weg. Die trots, die dwaasheid, die koppigheid. Want ik heb die ideeën in mijn hart die niet goed zijn. Van die ideeën die mij onderwezen zijn door mijn voorouders. Ja, zij waren afgodendienaars. Zij geloofden in heiligen, in afbeeldingen, voorwerpen. En dit hebben ze mij onderwezen. Hiermee ben ik opgevoed. In dit bijgeloof. In deze praktijken. Maar ik zie dat u een God bent in geest en dat u zich openbaart en wonderen verricht. En dat u vrede en geluk geeft. Heer, neem al dit slechte uit mij weg. Neem dat verduisterde verstand uit mij weg, want dat zorgt ervoor dat ik u niet kan begrijpen. Dat verduisterde verstand. Daardoor kan ik niet veranderen. Help mij, want ik wil niet langer onwetend zijn. Ik wil die levende God in geest en waarheid kennen. Gezegend zij de Heer. En laten we nu snel naar Psalm 96 gaan. Wat staat er in Psalm 96, vers 5? Psalm 96, vers 5. Maar eerst vers 4, want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Herinner jullie dat de Heere, ja in sommige Bijbelvertalingen staat er de Heere, in andere vertalingen wordt hij Jehovah genoemd. Dit komt uit het Hebreeuws. Dit is een oude naam die voor God werd gebruikt. En zo had God zich laten kennen aan Abraham en de ouden. Maar dit betekent gewoon God of de Heer, hoe we hem ook willen noemen. Dus hier staat, ja, want God is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Hier staat, ja, God heeft de hemelen gemaakt. Onze God is krachtig. En hij zal op een dag aan degene die hier bereidwillig voor zijn, degene die hem willen leren kennen, hij zal hen onderwijzen om hun ziel te veranderen, hun hart te veranderen. Psalm 115. Psalm 115, vers 4. Psalm 115, vers 4 tot en met 8. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Dit is waar. Dit kan niemand ontkennen. Er zijn fabrieken waar afgoden worden gemaakt. En ik kwam een keer langs zo'n fabriek waar afgoden werden gemaakt. Beeldjes van de heilige Antonius. En er waren allemaal arbeiders bezig met klei. Of ik weet niet met wat voor materiaal, maar ze waren allemaal beeldjes aan het maken. En de ene gaf het beeldje blauwe ogen en de andere bruine ogen. En ze zeiden allemaal, dit is de heilige Antonius. Wat een onwetendheid van ons als mensen. Wat een onwetendheid als wij denken dat dit kracht kan hebben over ons. Wij zijn krachtiger dan een beeldje, want ik kan dat beeldje oppakken en tegen een steen gooien en dan gaat het kapot. Maar een beeldje kan mij niet oppakken en tegen een steen gooien. Een beeldje kan niets doen. Wat een onwetendheid. Wij danken God dat Hij ons uit die onwetendheid heeft gehaald. Gezegend zij de Heer. Dit lezen wij allemaal in de Bijbel en laten we verder lezen. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Dat is waar. Ze hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Ze kunnen niets aanraken of iets oppakken. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel, oftewel ze spreken niet. Vers 8. Laat wie ze maken hun gelijk worden. Degene die dit soort beeldjes maken, zijn gelijk aan die afbeeldingen, aan die standbeelden, die niet kunnen ruiken en niet kunnen horen, want zij kennen God niet. En ze zeggen tegen de mensen, ik heb een God voor u en ik verkoop het voor de helft van de prijs. Mijn beeldjes zijn goedkoper dan die van de fabriek van mijn buurman, dus kom bij mij kopen. Maar hier staat, laat wie ze maken hun gelijk worden, oftewel ze hebben geen kracht, ze hebben geen macht. En ja, velen van ons zijn in deze val getrapt. Ik ook, voordat ik God had leren kennen, toen ik de Bijbel leerde kennen, begon ik van God te houden. En ik had een beeldje van een heilige. Ik weet niet meer of dit een beeldje was van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid of de heilige Fatima. Ik weet niet meer hoe ze werd genoemd. Maar dit was een beeldje van porselein en ik vond dit zo mooi. En toen ik de Bijbel begon te lezen, kwam ik erachter dat dit niet juist was. Dat God er niet van houdt als wij beelden hebben. Maar ik dacht, ja, ik gooi alles weg, maar dit beeldje vind ik wel erg mooi. Ik ga het beter aan iemand anders geven. Maar toen ik dit bedacht, had ik het beeldje in mijn hand. En iemand trok het uit mijn handen, maar er was niemand bij mij. Het viel op de grond in heel veel kleine stukjes en het werd stof. En toen zei ik, God is mij aan het onderwijzen dat ik dit niet hoor te doen. Ook al denk ik dat het waardevol is, ik kan dit aan niemand geven. Want dan moedig ik afgoderij aan. En ik zei toen, dank u God, ik ben nog maar net op uw weg aan het lopen, maar u onderwijst mij. God gaf mij dat belangrijke onderricht op dat moment. Dus, hebt u nog afgoden, hebt u beeldjes? Ook al is dit goud of zilver, laat dit dan omsmelten tot iets anders. Maar zeg niet, dit is zo waardevol. Dit moet ik houden. Of dit schilderij is geschilderd door de allerbeste schilder van de wereld. Maar die allerbeste schilder van de wereld is op dit moment wellicht misschien in de hel, omdat hij God nooit heeft leren kennen. Dus wat gaat dat schilderij voor mij doen? Ik heb een levende God in geest en waarheid en die kan alles voor mij doen. Wat dan ook. En in Psalm 135, om af te sluiten, want de tijd is voorbij. Psalm 135, vers 15 tot en met 18. Hier staat Psalm 135, 15. Dit is hetzelfde. De afgoden van de heidevolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Er is zelfs geen adem in hun mond. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Dus op wie moeten wij vertrouwen? Op een beeldje? Nee, op de levende God, de krachtige God. En vers 21 nog. Geloofd zij de Heere vanuit Sion. Hij die in Jeruzalem woont, de glorie zij aan onze God. God leeft. Hij is onzichtbaar. Hij leeft in geest en waarheid. En de Heer Jezus Christus, toen Hij tegen de Samaritaanse vrouw zei, want de Samaritaanse vrouw zei tegen Hem, ik heb gehoord dat de Joden zeggen dat hier in Jeruzalem God aanbeden moet worden, maar mijn vaderen mijn voorouders zeggen dat het in Samaria moet gebeuren. En de Heer zei toen tegen haar, vrouw, er zal een dag komen dat niet hier in Jeruzalem, dit fysieke Jeruzalem en ook niet in het fysieke Samaria, God aanbeden zal worden. Want God is geest. En degene die God aanbidden, die God zoeken, die moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is wat de Heer Jezus Christus, die vrouw onderwees. En dat is wat wij vandaag de dag meemaken. Daarvan genieten wij, van die onzichtbare God, die God in geest en waarheid. De eer en de glorie zij aan onze God. Geloofd zij onze Here. En laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden tot onze God met heel ons hart. En jullie, wie er ziek is of een probleem heeft, een moeilijkheid, hekserij, tovenarijen, vervloekingen, het Down-syndroom of mensen die een ziekte hebben in hun huid of in hun botten, of iemand die in een rolstoel zit, wat dan ook, ik kan niet alles opnoemen. Maar ieder van u, bid tot God voor uw eigen situatie. Hef uw handen op, sluit uw ogen en zeg tegen de Heer, Heer, kijk naar het probleem dat ik heb. En vertel de Heer uw leven, uw zorgen, uw moeilijkheden. En degene die hier vandaag bij mij zijn, doe hetzelfde. En vertrouw op de Heer, want Hij is zo dicht bij u. Wij danken onze God hiervoor. Hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, van Isaac, van Jacob. Onze God die ook bij Mozes was geweest. Onze krachtige God. U openbaarde zich in de oude tijd door middel van uw profeten. En u sprak tot koningen, tot leiders. U gaf hen bevelen en raad en advies. U openbaarde zich groots in die tijd. En u bent vandaag dezelfde God. U bent dezelfde God heden in ons leven. Diezelfde krachtige God. Vader, vandaag. Vandaag bent u ook barmhartig. En leidt u ook personages, leiders, ook al zijn er sommigen die u niet met heel hun hart zoeken, zoals ze dit zouden moeten doen. Wellicht vertrouwen zij op afgoden, wezens, geestelijke wezens of fysieke, materiële dingen. Dat wat u niet bent, maar toch, Vader, hebt u ons onderwezen dat u liefdevol bent en barmhartig met velen. En u hebt ons onderwezen dat wij ook voor hen moeten bidden. En voor allen die lijden. En dat wij van hen moeten houden. Zonder eigen belang. Heer, u onderwijst ons dit allemaal. Want u wilt dit volmaakte heilige volk vormen. In de oude tijd hebt u dit door middel van Mozes willen doen. Met het volk van Israël, maar zij hebben u gefaald. En daarom hebt u de Heer Jezus Christus gezonden naar de aarde. Hij is op de aarde geweest om dat volk te vormen. En daar danken wij u voor, mijn Heer. Want daarom zijn wij nu ook uw weg aan het leren kennen. En wij strijden. Wij strijden tegen de vijand die wij hebben. Maar wij staan hier voor uw aangezicht. En u helpt ons, mijn Heer. Daar danken wij u voor. Wij danken u ervoor, mijn Heer. Want u helpt ons om die vijand te overwinnen. Om de overwinning te bereiken. En daarom, mijn Vader, vraag ik u om barmhartig te zijn. Met al die mensen die hier bij me zijn en ook naar mij kijken. Ja, wellicht op 35.000 verschillende punten over de hele wereld. via internet. En we weten niet hoeveel mensen er op elke plek zijn. Wellicht is het ook een samenkomst van 500 mensen die naar ons kijkt op één punt, op één plek. En Heer, kijk dus naar hen allen, want iedereen heeft behoeften. En velen lijden of zijn ziek. Ze zijn slachtoffer van hekserijen, tovenarijen. Van vele ziekten geworden. Dus ik vraag u om uw genezende hand uit te strekken. En uw hand op het hoofd te leggen van al deze mensen. En dat u hen geneest. Dat u hen bevrijdt. Van hoofd tot aan de voeten toe. Heer, bevrijd en doe wonderen. Genezingen. Want dat is uw belofte, mijn Heer. Dat is wat u beloofd hebt. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie en de eer zij voor onze God. Amen. De glorie zij aan de Heer.
Alleen de kracht van God geeft de mensen nieuw hart. Ik heb het zelf beleefd. Hij heeft ook mij vernieuwd. Gelukkig is mijn ziel, nu ik de Heere dien. Ik ben een nieuw schepsel nu, voor mijn Heer. Van God geeft de mensen nieuw hart. Ik heb het zelf beleefd. Hij heeft ook mij vernieuwd. Gelukkig is mijn ziel.
De eer en de glorie zijn onze God. En zoals ik jullie zei, zoals ik eerder al zei, we hadden dus gelezen over dat apostel Paulus het had over dat zij hun afgoden hadden verlaten. Hij feliciteerde hen en zei dat ze die goede keuze hadden gemaakt, dat ze het zich tot de Heer hadden bekeerd en dat ze die afgoden hadden afgelegd, achter zich hadden gelaten. Vanwege het ware evangelie van de Heer. En daarom was apostel Paulus trots op hen. En dank jullie wel. Ik geef jullie dus ook deze raad. En dit is een uitnodiging voor jullie allemaal. Alle broeders en zusters, kom samen in de plekken van samenkomst. Want ik weet dat vanwege de pandemie, omdat er vele kerken een tijd dicht zijn geweest, dat mensen lui zijn geworden. En dat ze niet meer naar de kerk toekomen. Dat ze alleen nog maar thuis het onderricht willen zien. Dat is prima, maar jullie horen ook samen te komen. Want de Heilige Geest zei deze dagen tegen mij dat ik jullie moet onderwijzen. Dat het goed is om samen te komen. Dat we ook God moeten loven, samen. In de samenkomst, in de gemeente, in de kerk. Want we hebben ook handoplegging nodig en profetie. Dus leg die luiheid af en kom samen, alstublieft. Laten we doorgaan. Dank jullie wel allemaal. Mogen God jullie groot zegenen. Ik hou van jullie. Ook vele groeten voor de kinderen en omhelzingen voor iedereen. Dank jullie wel.